Zo.
Kan jij ook zien hoe hard hij gaat dan?
Jazeker.
En moet hij dan helemaal tegen mijn mond of moet hij er vanaf?
Die oor. Die oor.
Bert, er zitten bananen in je oren.
Eens even kijken. Martijn, heb jij ook een geluid op je microfoon?
Ik denk het wel.
Ja hoor. Eens even kijken. Kan er nog een klein beetje bij?
Kan, ja, er kan nog een klein beetje bij.
Even kijken hoor. Anders moet jij misschien iets meer naar rechts zitten, zodat jij ons aankijkt en in de microfoon. Die mag je een beetje bijdraaien. Dirk, wat was je eerste gedachte toen je hoorde in de podcast?
Nou, dat is Michiel Beemsen's taak, dacht ik. Maar,
die van de nieuwe media?
Ja, ja, ja. Nee, ik ben, dit is volgens mij mijn eerste podcast die ik ooit doe. Ik heb nog geen eens een podcast geluisterd. Dus wat dat betreft zit je aan mij wel een goede om dit eventjes zo te ervaren.
Dat is mooi. Eens kijken, volgens mij hebben we allemaal geluid. Danny ook? Ja hoor, ik hoor Danny ook.
En hoor je mij ook?
Ja hoor, luid en zeer duidelijk.
Ga je dan deze keer weer dat hele voorstuk ook gewoon online zetten? Of
ja hoor, dat gaan we gewoon weer helemaal online zetten. Zoals dat zo mooi hoort.
Oh,
ja ja, dit staat allemaal online. Maar misschien ook wel een goed moment om dan te beginnen. Als we dan ja, nu hoor. Even allemaal stil zijn, dan horen we op de achtergrond de muziek. En dan was dit het punt dat ik begin met de luisteraars welkom te heten bij deze tweede podcast Groentjes in de Politiek, zo heet die niet. Ik weet niet of hij nog steeds actueel is, die naam, maar dat moet misschien nog. Misschien lopen het de podcast, komen we daar nog wel achter. Even voor de goede orde, het is vandaag dinsdagavond 11 december en we zitten in het stadhuis van Horen. En er vindt straks een commissievergadering plaats, vandaar ook dat we ja, mede daarom ook hier vanavond zitten. Want het was gewoon agendatechnisch lekker makkelijk. Even kort een kort voorstelrondje. Allereerst Danny. Wie of wat ben je ook alweer en met wat in politiek?
Ik ben Danny Verdonk, raadslid voor GroenLinks.
Nou, dat is heel mooi.
En was ik nog kandidaat nummer, maar tegenwoordig mag ik raadslid zijn.
Ja. Wat is jouw nieuws van deze week?
Nou, mijn nieuws van deze week is eigenlijk van vorige week. En dat betekent dat we de klimaatdoelen weer niet gaan halen. En dat wordt steeds een beetje erger. Dus ik denk dat we ons daar zorgen om moeten maken. En gelukkig zie ik ook steeds vaker dat we dat doen.
Ja, duidelijk. Martijn, wat is jouw politieke relatie en wat is jouw nieuws van de week?
Nou, ik ben commissielid en fractiesecretaris bij de VVD Horen. Mijn nieuws is dat we de komende 5 jaar 2750 woningen gaan bouwen in Horen.
Dat is heel mooi. Dan de derde gast, een nieuwe stem binnen deze podcast, Dirk Oud.
Mm-hmm. Ja, mijn naam is Dirk Oud. Ik ben raadslid van het CDA. Mijn voorganger Michiel Beemster heeft de eerste podcast gedaan. Aan mij de taak om nu de tweede te doen. Inmiddels 5 jaar lang raadslid in de gemeente Horen. En mijn nieuws van deze week is feitelijk ook een beetje die van vorige week. Is wel de Zuiderdracht. De vrachtverkeer over de Zuiderdracht en daar de oplossingen voor.
Ah.
Lastige discussie, maar kunnen we wel ongetwijfeld even bespreken.
Nou, dat, als we daar nog tijd voor hebben, gaan we dat ook zeker doen. We zijn vorige keer geëindigd met de coalitievorming. We hadden allemaal ideeën en we gingen bedenken wat het zou kunnen worden. De vorige podcast was toen net na de verkiezingen een aantal dagen. Wilde ideeën waren er. Danny, weet jij nog wat de ideeën waren en of die ook zo de coalitie is uitgekomen? Volgens mij hadden we binnen de groep een ander idee van de uitkomst.
Volgens mij heb ik me daar toen heel keurig op de achtergrond gehouden.
Ja, oké, okay, maar al was het een beetje wat het nu geworden is, wat je verwacht had?
Nou, kijk, als je kijkt naar de samenstelling van de partij, denk ik dat het een logische keuze is. Op
nog iets dichter de microfoon praten hoor, ja.
Een logische keuze is op heel veel vlakken. Had het anders gekund? Ja, ongetwijfeld. Maar als we even teruggaan naar de vorige podcast, die heette nog Groentjes in de Politiek. En Dirk is nu aangeschoven, dus het is niet helemaal meer groentjes. Maar wat er natuurlijk wel gebeurt, is dat het voor mij is dat hele deel bijna een beetje voorbij gegaan. Want ik was vooral nog bezig met, en nu wordt het echt politiek.
Ja, want jouw raadszetel was toen nog vraagteken.
Ja.
Maar ja, ook niet helemaal eigenlijk. Tenminste, als je in een coalitie zou komen, zou de wethouder doorschuiven waardoor jouw raadzetel beschikbaar kwam?
Ja, wat ook gebeurd is.
Ja, wat ook gebeurd is inderdaad.
En dan ben je ineens raadslid.
Ja.
Ja.
Nou, over hoe en wat, daar komen we misschien straks nog wel op. Wat zijn jouw eerste ervaringen, Martijn, met de coalitie zoals die nu gevormd is?
Nou ja, het was voor ons wel na de verkiezingen direct duidelijk dat we met GroenLinks en ook fractie Tonaar die er eigenlijk bij kwam, een soort motorblok gingen vormen.
Ja.
Nou, toen op een gegeven moment inderdaad gingen die vijf partijen vrij snel ook met elkaar in gesprek. En was ook snel de verwachting dat we eruit gingen komen. Dat is ook gebeurd. Ja, als het ging om persoonlijke ambities, was mijn ambitie ook commissielid te worden. Nou, dat is ook eigenlijk gebeurd. Hè, want we wisten al van, nou ja, als we in de coalitie komen, dan schuift nummer 1 door.
Ja.
Nou, en dat is ook eigenlijk precies zo uitgekomen. Ja, het is voor ons natuurlijk ook weer nieuw om in het college te gaan met een relatief nieuwe ploeg. Dus dat, ja, wat ons wel verrast heeft en op zich aangenaam verrast, is het vele werk wat er op ons afkomt. Het is heel interessant, maar het is ook best intensief. Dus ja, daar moet je ook altijd wel weer even een balans in zien te vinden. Maar ja, ik denk dat we dat als ploeg best aardig opgepakt hebben. En ja, we hebben het hier vooral ook genieten we van het proces en ook van de dingen die we doen.
Nou, over het hoe en het wat en de verwachtingen en wat het daadwerkelijk is geworden, daar komen we zeker nog op terug. Dirk, ja, jij hebt de formatie natuurlijk van binnenin en van dichtbij meegemaakt.
Ja, ja, klopt.
Hoe kijk jij erop terug?
Nou, verdeeld. Ik had een verkiezingsuitslag zoals die nu ligt, had ik enigszins wel voorspeld. We zouden met vijf partijen moeten gaan regeren, zou je kunnen zeggen. Het ligt gewoon heel breed, al die zetelverdeling tussen al die 14 partijen. Dus dat we met z'n vijven zouden moeten gaan coalitie vormen was wel bekend. De coalitie die er nu is, hè, VVD, GroenLinks, D66, Sociaal Horen en Fractie Toenaar, daar hadden wij als CDA ook graag bij willen zijn. Maar in die gesprekken loopt soms het anders. En dachten wij van, nou weet je wat, er zijn een aantal partijen waar wij niet graag mee zouden willen meeregeren, willen doen in de coalitie. We hadden een andere samenstelling gehoopt, gewenst. En op dat moment moet je gewoon de keuze maken van ja, nee, we doen het dan toch niet. We gaan toch voor onze eigen idealen en belangen. En we zagen die niet goed terugkomen in de coalitie zoals die op dat moment werd gesmeed.
Ja, nou was de coalitieplan was niet de wij-zij, maar wij gezamenlijk gaan proberen horen de vooruit te helpen. Hoe is je ervaring nu het eerste half jaar?
Als ik daarop terugkijk, dan denk ik dat er inderdaad een open coalitieakkoord ligt. Deels te maken ook met heel veel ambities die op enig manier ook nog voorzien moet worden van budget.
Mm-hmm.
Dus enerzijds zie ik echt wel dat daar dit college wel de wens had om dat open coalitieakkoord op deze manier ook vorm te geven. Dus dat is complimenten aan het college. Maar tegelijkertijd zie ik dat wij, ondanks dat we nu in de oppositiepartij zitten, ook wel de ruimte hebben om onze agenda en onze eigen wensen ook weg te zetten in de raadsvergadering. En op die manier toch ook je eigen belangen te kunnen blijven behartigen.
Ja.
En ik zie over het algemeen, moet ik complimenten geven aan de coalitiepartijen, dat zij wel de ruimte geven. Maar enigszins is dat ook vormgegeven door het feit dat er nog, ja, dat er gewoon te weinig budget is. En dan moeten zaken nog open liggen.
Ja. Kan je nog teruggaan naar de eerste keer dat jij raadslid dan wel commissielid was? Weet je dat nog?
Ja, ik was in 2000. Moet ik even graven. Ik was in 2013 was ik commissielid.
Oké. Okay, ja.
En in 2014 werd ik als nummer 2 op de lijst vrij automatisch raadslid.
Ja. Hoe heb je dat ervaren? Hoe was het zeg maar van politiek interesse naar eerste commissielid?
Op een goed moment kom je ergens in 2012, kwam ik in gesprek met Bernd Laan. Dat was toen de tijd de fractievoorzitter van het CDA.
Mm-hmm.
En die zegt van, joh Dirk, jij bent nieuw komen wonen in de gemeente Horen in Zwaag. Het was in 2011, 2012. Hoe sta jij in je ambities qua politiek? Vind je het leuk? Enzovoort, enzovoort. Nou, dan begin je een gesprek aan. En 2012, goed gesproken ermee. 2013, onderdeel van de club, het CDA. Commissielid, je eigen onderwerpen, je eigen maken. In 2014 werd ik als nieuw bakken raadslid in één keer ook fractievoorzitter. En dat was wel eventjes wennen, moet ik eerlijk zeggen. Ik was de opvolger als lijsttrekker. Dat was natuurlijk Michiel Pijl. Die schoof door als wethouder. En op die manier werd ik fractievoorzitter. Ja. En dan zijn de eerste 4 jaar pittig, hoor. Dat moet ik eerlijk toegeven.
Ja, wat zijn er dan boekjes voor? Moet je dan vooral luisteren naar de oude garde?
Nee, gewoon meters maken, ervaren. Ja. En soms af en toe door de bochten heen vliegen. En op een goed moment denken van, ja, dat was misschien een goede zet. Dat was een minder goede zet. 'S Nachts in je bed doe je alle vergaderingen uiteindelijk weer over. En denk je, oeh, dat had ik moeten zeggen. Maar wat mij betreft is het gewoon meters maken. Jaren opbouwen. En ik kan wel zeggen dat je eigenlijk het raadslidmaatschap pas na het 4e jaar echt doop krijgt van wat gebeurt er, waar kan je invloed nog uitoefenen waar is het eigenlijk gewoon simpel besluitvorming.
Nou, dan gaan we naar Danny. Eerste half jaar zit erop, je moet nog 3,5 jaar, dan ben je een echte politicus.
Ja, ik denk dat, volgens mij kan ik dat helemaal onderschrijven. Wat je ziet is dat je vanaf de verkiezingen tot aan het moment dat je raadslid wordt, er komt een rijdende trein voorbij, daar word je opgetrokken. En vervolgens probeer je met mannenmacht nog af en toe ergens aan vast te houden dat je nog iets weet hoe het werkt. Maar verder is alles nieuw. De termen zijn nieuw, de plek is nieuw, de mensen zijn nieuw. Wat ik wel vind is dat de Raad van Horen, en ik weet niet of dat landelijk zo is, maar de Raad van Horen is wel een open gemeenschap, zeg maar. Het is wel een plek waar je heel snel geaccepteerd wordt als mens, ook zonder heel veel ervaring. Mm-hmm. Waar je mensen heel snel leert kennen en dat is heel positief. Want dat maakt het voor jezelf wel wat vrijer om iets te proberen, om uit te snappen wat er gebeurt, om te leren.
Ja, want is het, want heb jij hiervoor ook wel commissiewerk gedaan of ben je direct als raadslid gestart?
Nee, ik ben vrij direct als raadslid gestart en ook gewoon vanuit mijn eigen portefeuilles duurzaamheid, economische zaken. En dat zijn echt voor mij onderwerpen die al heel dichtbij waren. En ik kom niet uit de politiek, maar uit de andere kant, namelijk richting de lobby. Mm-hmm. Dus het is voor mij ook heel mooi om te zien wat hier binnen gebeurt. En ik leer echt dagelijks.
Ja, Martijn, hoe zijn jouw ervaringen als nu een maandje commissielid?
Weer een paar maanden volgens mij. Het gaat alweer heel snel. Ik heb natuurlijk vorig jaar natuurlijk al een beetje meegedraaid als fractievolger. Ook binnen de VVD word je al behoorlijk snel ook opgeleid. Want voordat je eigenlijk überhaupt op een lijst komt, moet je bij de VVD toch al een paar opleidingen hebben gevolgd. Mm-hmm. Ik moet zeggen dat ik daar ook heel veel plezier van heb gehad. En ik merk ook dat we nu bij ook wat ervaren mensen in de fractie hebben. Onze fractieleider Chris de Meij, die is gepokt en gemazeld hier, Marion van der Ven. Dus daar kom je wel inderdaad in een bad waar je dingen kunt leren. Hè? En dus die mix is er. Maar ja, mijn ervaring is dat ik het inderdaad ook heel interessant vind. Ook interessant vind. Omdat ik ook vooral ook landelijk voor de VVD wat dingen doe. Om die dan weer naar lokaal te vertalen. Maar ja, je bent 95% van je tijd bezig om lokaal wat te doen. Ja, en het is inderdaad wat ook Danny zegt. Vooral nu heel veel opsnuiven. Hoe werken dingen? Je politieke gehaaidheid ontwikkelen in de zin van wat Dirk zegt. Van goh, wanneer kun je nog invloed uitoefenen? En wanneer moet je dan het amendement indienen? Wanneer dien je een motie? Of wanneer stel je een vraag? Nou, dat zijn inderdaad de dingen die je door meters te maken, dat is ook wel mijn ervaring, gaat leren. Dus ja, ik ben ook vaak hier aanwezig bij commissievergaderingen om gewoon inderdaad dat spel te zien. Ja.
En Dirk, je bent nu de ervaren politicus aan deze tafel. Hoeveel uren in de week is dat? Kan je daar een inschatting van maken?
20 uur voor een gewoon raadslid.
Fijn dat ik, dat is wat ervoor staat. En, en wat is dat in de werkelijkheid?
Nou, in werkelijkheid is dat niks anders dan dat je maandag je stukken gaat lezen. Dat doe ik tenminste. Ik ga nu eventjes voor mezelf. Ik heb maandag vrij. Daar heb ik de zorg over mijn 3 kinderen. Mm-hmm. Maar als ze op school zijn, dan lees ik mijn stukken. Vervolgens is het rond 7:30, 8:30 is het naar de fractie. Dan heb ik het maandagavond. Dan zit je de hele maandagavond je fractie je standpunten bepalen voor de dinsdag. En op de dinsdag heb je ofwel een commissievergadering, mm-hmm, ofwel een raadsvergadering. En dan heb je op de donderdag vaak nog een themabijeenkomst. En als je het zo bekijkt, zit je al gewoon op 10 uur... zit je eigenlijk al op het gemeentehuis te vergaderen, standpunt bepalen enzovoort. En die andere 10 uur voor een regulier raadslid, dat is gewoon stukken lezen, maar ook op werkbezoek gaan. Ja. En een fractievoorzitter gaat daar nog boven overheen. Die gaat wel richting de 25 à 26 uur per week.
Ja. Hoe is dat bij jullie in de WhatsApp-groep van de CDA horen?
Druk en gezellig. Dat is een heel mooi middel om zaken in de openbare ruimte of zaken bij werkbezoek gelijk met elkaar te delen. Van goh, ik heb dit meegemaakt. Ik zou hier nog wel wat meer van willen weten, enzovoorts, enzovoorts. En dat kan je ideaal met zo'n WhatsApp-groep dan doen, delen.
Danny, de gemeentepolitiek, een voordeel daarvan is dat de kiezer staat redelijk dicht naast je. De Tweede Kamer en Europese verkiezingen, en ze hebben natuurlijk straks ook nog de provinciale verkiezingen, die staan net wat verder van je weg. Heb je nu ook het idee dat mensen in je omgeving weten dat jij bij de politiek bent en zit en zeggen, goh, Danny, regel dit even, of kan je dit een keer aan de kaak stellen? Die verkeerslichten, doe er eens wat aan.
De grapjes worden natuurlijk gemaakt. Maar kijk, we zijn als fractie gewoon bereikbaar. Ja. En we vertegenwoordigen een groep mensen. En we hebben ook als GroenLinks een grote groep leden die heel actief zijn, die met ons meedoen. En die ons ook scherp houden op dossiers waar ze bijvoorbeeld heel veel kennis van hebben. En wat we ook doen is actief onze eigen leden uitnodigen bij fracties als het over een bepaald onderwerp gaat. Als we zelf een vraag hebben, mensen benaderen. En mensen benaderen onszelf. En dat is een hele mooie samenwerking en waar eigenlijk gewoon nog meer in te bereiken is. Maar wat Dirk ook zegt, het is heel veel werk in vergaderingen en praten en standpunten bepalen. Volgens mij zijn daar ook nog wel een aantal verbeterslagen te maken voor misschien zelfs wel de landelijke raden. Om te bedenken, goh, dat kan toch ook anders. Hè? Het is 2019 bijna. Misschien moeten we een beetje af van de structuren van de vorige eeuw.
Nou, hoe noem je het concreet?
Nou ja, kijk, wat we nu al heel erg hebben is het open coalitieakkoord, waarin we zeggen, oké, we gaan in verschillende samenstellingen, gemixte samenstellingen, gaan wij plannen maken. Mm-hmm. En wat we nu zien is dat er uit een aantal partijen, bijvoorbeeld voor het Pact van West-Friesland, waar alle West-Friese gemeentes in zitten, een aantal partijen iemand naar voren wordt geschoven om gezamenlijk de raad te vertegenwoordigen en zich ook te verantwoorden naar die raad. Mm-hmm. Zonder dat er elke keer 35 mensen op moeten draven in Bovenkarspel, Enkhuizen en Medemblik. Ik denk dat als je vaker naar zo'n vorm van samenwerking gaat, en dan moet je echt over de grenzen van coalitie-oppositie heen kijken, dan kan je het werk ook beter verdelen. Ik denk dat het kwalitatief dan ook omhoog gaat.
Ja, dat denk ik ook. Maar ik denk niet dat je daar uren mee vrij speelt. Want dat is wel op het moment dat dat door iemand anders wordt gedaan, hè, binnen je eigen fractie, dan kies je toch weer je eigen onderwerpen, ga je daar toch weer je energie en tijd in steken. Ik denk dat het ook aan het aard van het beestje ligt als raadslid, dat je er gewoon zoveel mogelijk tijd in wil steken, want je doet het uiteindelijk voor een goede gemeenschap, gemeente horen. En dan denk je, ja, daar wil ik best wel een extra stapje voor zetten. Dus kwalitatief.
Maar het gaat niet om de stapjes die ik zet. Hè? Het gaat natuurlijk om waar besteed ik mijn tijd aan, in plaats van hoeveel tijd besteed ik eraan. Want mijn tijd zal er niet minder worden, absoluut niet. Maar ik denk wel dat we kwalitatief dan omhoog gaan en dat we betere dossiers krijgen.
Ja. Ik denk dat het al een mooi inkijkje geeft in het raadschap en in het werk van de politici. Nu tot slot dit blokje afrondend. Dirk, als je nu terugkijkt, spijt, had je het anders gezien? Of wat zou je als tip meegeven voor iemand die op de voet staat om te gaan beginnen?
Nou, spijt, weet je, je wil eigenlijk altijd voor in de bus. Je wil nooit achter in de bus zitten. En het liefst wil je ook nog aan het stuur zitten. En het CDA is op dit moment zit gewoon simpelweg achter in de bus. Ja. En er zijn gewoon 5 partijen die voor in de bus zitten. En er zitten 5 collegeleden die zitten met z'n allen aan het stuur te trekken. Dus wat dat betreft vind ik altijd dat je als politieke partij gewoon voor in de bus moet willen. Uiteindelijk gaat het zoveel goed mogelijk voor de stad regeren. Maar tegelijkertijd ook vanuit je eigen achterban ook goede dingen proberen voor elkaar te krijgen. En dat doe je gewoon simpelweg voor in de bus. Als ik achteraf kijk van hoe zijn deze 6 maanden gelopen, dan denk je dat wij links en rechts wel wat mooie successen hebben behaald. Dus ondanks dat we achter in de bus zitten, zijn er toch wat successen. En daar geef ik ook de complimenten voor het huidige college en de coalitie, dat zij ook ruimte geven aan de oppositiepartijen om soms ook gewoon mooie dingen te kunnen laten zien.
Ja, als we dan het rondje van hoe kijkt de politieke partij terug op. Martijn, wat zou jij denk ik, wat zou er volgens jou op de VVD kerstkaart naar alle leden kunnen in deze regio als, nou, dit is wat we bereikt hebben of dit is hoe wij terugkijken?
Een eigen huis, een plek onder de zon, hè, dat is iets waarmee wij de verkiezingen zijn ingegaan.
Mm-hmm.
Nou, we kunnen nu inderdaad ook zeggen, er gaan de komende 5 jaar 2750 woningen in deze regio gebouwd worden. En er is zicht op meer, dus dat is in ieder geval op een aantal vinkjes die we hebben kunnen zetten. We hebben de starterslening samen ook weer met andere partijen voor elkaar gekregen, dat weer terugkomt. Dus dat starters naar een woning kunnen komen. En dat is denk ik van belang, want dat is denk ik de primaire behoefte van onze achterban, maar eigenlijk van ieders achterban, dat we mensen een eigen huis hebben, een woning. En ik vind het belangrijk dat we daar nu een aantal stappen hebben gezet de afgelopen 6 maanden.
Ja. Hoe is dat bij GroenLinks? Welke teksten komt er op de kerstkaart?
We hebben een prachtig dossier met de duurzame stad en onze routekaart energietransitie. Waarbij we ontzettend investeren in een duurzame toekomst. En ik denk dat we die sowieso op de kerstkaart moeten hebben. Mm-hmm. Voor het geval we anders de volgende jaren geen kerstkaarten meer hoeven te sturen. Dus volgens mij is dat een prima resultaat. En iets waar we natuurlijk als GroenLinks volledig achter staan.
Ja, duidelijk. Dan is dat een mooie terugblik over de inzet en over de politieke. Dan de actualiteit, een aantal activiteiten die hebben plaatsgevonden in het politieke jaar. Dan denk ik dat we niet om de groei van de fractie Tonaren heen kunnen. Toch wel iets heel bijzonders volgens mij in het politieke spectrum. Of is dat iets wat gewoon regelmatig voor kan komen? Dat partijen groter worden, kleiner worden, Dirk?
Nou, ik heb op zichzelf daar geen moeite mee dat een aantal partijen bij elkaar komen te zitten. Niet in de laatste plaats, omdat wij als CDA ook de heer Alex van der Kleij tot onze partij hebben toegelaten. Want we zaten wel met 14 partijen. Ja. En op een goed moment moet je ook goed kunnen vergaderen, goed kunnen besturen. En dat helpt dat je partijen hebt van 10, 12 en dat is ook wel de max. Op zichzelf vond ik het wel een vreemde move, zou je kunnen zeggen, van Horens Senior Partij om bij fractie Tonaren te gaan. Omdat in eerder stadium had ik eigenlijk wel verwacht dat zij met de HOP zouden samen gaan. Desalniettemin hebben zij met Roger Tonaren, het naamdrager van de partij, gewoon wellicht goede afspraken gemaakt. En zijn ze bij elkaar gekomen. En zijn ze inmiddels wel de grootste partij met 6 zetels. Het CDA heeft 5 zetels. VVD van Martijn heeft ook 5 zetels. En Danny Verdonk met GroenLinks heeft 4 zetels. Prima dat er grote partijen ontstaan. Ik denk dat het alleen maar interessanter gaat worden. Want dat betekent ook dat je andere coalities kan vormen. En niet altijd afhankelijk bent van die één pitter of twee pitter. Die er wel of niet zijn tijdens een vergadering.
Ja, maar toch, als je kijkt, 35 raadsleden. 3 daarvan die stappen over. Dat is bijna 10%.
Ja, dat is 10%. Maar op zichzelf is dat geen probleem. Ik denk dat Alex, nu ga ik trek het even op mezelf. Het CDA heeft Alex van der Kleij tot de groep toegelaten, zeg maar. Mm-hmm. Alex van der Kleij had daar ook goede redenen voor. Het is gewoon heel lastig om als één pitter, wat Horens Belang was, wat Alex van der Kleij was, om gewoon je energie en tijd goed te verdelen. Je moet van alles en nog wat weten. En Alex heeft ook gewoon behoefte aan werkbezoek. En die zegt van nou, op dat moment is het misschien verstandig dat ik dan me aansluit bij een andere partij.
Maar wat zegt dat met die kennis over de andere eenpersoonsfracties?
Geen idee. Nee, ik heb respect voor al die eenpersoons. Er lopen nu een aantal eenpitters binnen. De DRP komt binnen. Nou, dan heb je nog Horen Lokaal heb je. En ChristenUnie. En ik vind het. Ik kijk met respect naar die gasten hoe zij politiek bedrijven en van alles en nog wat op de hoogte moeten zijn.
Ja, Danny, je wilde daarop reageren?
Nou ja, kijk, volgens mij, als we toch kijken naar de kwaliteit, dan is het prettig als je je werk kunt verdelen. Want als wij als fracties van GroenLinks, CDA en VVD al echt behoorlijke werkdruk hebben, dan kan je dat voor een eenmansfractie helemaal voorstellen. En ik kan me voorstellen in een verkiezing, daar wordt er van alles geroepen en mensen willen je daar heel graag aan vasthouden. Ik kan me voorstellen dat als je hier staat, zoals bijvoorbeeld een Alex van der Kleij of een HSP, en je moet het met 1 of 2 mensen doen, dat je denkt, oké, volgens mij ben ik beter af bij een partij met meer kracht. Hè. Het is ook, je zit hier niet omdat je denkt, nou, ik heb op maandag en dinsdag en donderdagavond niets te doen. Je zit hier ook omdat je iets wil veranderen. En als je iets wil veranderen, dan is het ook prettig als er een beetje kracht voor is. En ja, dat gaat makkelijker in een grote partij.
En hoe gaat het dan voor de stemmen die Alex van der Kleij of die seniorenpartij heeft binnengehaald?
Martijn? Nou ja, kijk, dat is natuurlijk inderdaad. Ik onderschrijf inderdaad zoals Dirk en Danny er tegenaan kijken. Moeten denk ik ook wel eens een aantekening maken dat wij natuurlijk landelijke partijen zijn. Dus wij moeten ook eigenlijk van alle onderwerpen iets vinden. Kijk, als je een lokale partij bent, kun je onderwerpen kiezen. Hè? Er wordt niet altijd verwacht dat je overal wat van vindt. Ik vind wel dat dat je niet te makkelijk in de verkiezingen een partij opricht. Want inderdaad, ik vind de kiezers, die hebben natuurlijk op jou gestemd. Die hebben op Horens Belang of Horens Seniorenpartij gestemd. En daar heb je een bepaald programma. En als je natuurlijk opgaat in een groter geheel, weet je natuurlijk zeker van, nou, daar is een dikke concessie gedaan. En de kiezers verwachten dat toch niet. Dus ik denk wel, denk ik als politiek daar, als je een partij begint, dat je dat ook moet realiseren. Want de kiezers willen de politiek vertrouwen.
En het moet ook betrouwbaar zijn. En ik denk wel dat we niet te lichtzinnig, je moet overstappen of te lichtzinnig een politieke partij oplicht. Dat is iets serieus waar je dus wat voor de bewoners doet. Je vertegenwoordigt een groep bewoners. Ja. Dus ik vind wel goed dat inderdaad die bundeling plaatsvindt. Maar ja, voor een volgende keer zou ik zeggen, mensen die de ambities hebben, ja, weet ook waar je aan begint. En weet ook van, ja, als je een eenpitter bent, dan moet je gewoon je onderwerpen kiezen. Maar te makkelijk aansluiten bij een ander, ja, heb ik toch ook wel aan de andere kant wat moeite mee.
Als ik dan naar Dirk kijk, denk jij dat de politiek hiermee een wat minder aanzien heeft gekregen in Hoorn?
Nee hoor, nee? Dat denk ik niet. Ik denk, als je het partijprogramma van Hoorns Belang en het CDA naast elkaar legt, hè, dat kan je heel mooi doen door het kieskompas in te vullen. Dat was die 30 stellingen. Dan zag je ook dat de stellingen, de beantwoording van die stellingen, Hoorns Belang en het CDA dicht bij elkaar zaten. Ik snap wat Martijn zegt. Dus wat dat betreft heb ik daar heel veel kennis van. Ik snap wat hij bedoelt. Tegelijkertijd vind ik wel dat het niet zozeer dan direct de politiek schaadt. Op het moment dat iemand toch besluit van joh, ik kan hier niet mijn denkkracht nog verder ontwikkelen. En ik zit daar anders in. Ik denk dat we, en dan kijk ik weer naar mezelf, met Alex van der Kleij, die heeft zijn eigen onderwerpen, portefeuilles waar hij echt wat voor Hoorns Belang ook heel belangrijk was, waarbij Hoorns Belang heel dicht tegen het CDA aan zit, heeft hij ook binnen onze groep het CDA ook gekregen. En op die manier mag hij gewoon daar waar hij voldoening uitvalt, zijn energie uithaalt, mag hij gewoon bij onder de vlag van het CDA gewoon ook in het verkiezings- of in het debat brengen.
Als ze maar de CDA-kleur spreekt en
ja, dat is wel zo hebben we hem wel ontvangen inderdaad. Ja.
Nee, duidelijk. Danny, er is een technische oplossing voor de eenpersoonsfracties. Dat is een kiesdrempel.
Ja.
Heb jij daar een mening
over?
Wat
ik daarvan vind? Ik denk dat het de politiek ten goede zou komen op kwaliteit en op efficiëntie. Wat je heel snel hebt is inderdaad, het is vrij makkelijk tegenwoordig om een politieke partij te starten. Daar komen ook mooie geluiden uit. Ook uit de Demons-fracties komen geluiden. Zij vertegenwoordigen een groep. De social media is ook tegenwoordig natuurlijk heel goed geschikt om zo'n groep te bereiken. Maar we moeten volgens mij wel oppassen dat het niet te versplinterd raakt. Want op een gegeven moment heb je voor elke single issue heb je een partij. En dus ik ben op zich als persoon voorstander van een kiesdrempel.
Ja. Durven nu al een gok te wagen of in 2019 nog meer mensen gaan overstappen? Partijen gaan fuseren, samenwerken?
Nou, als ik het spectrum zo'n beetje zie, zie ik dat zo 1, 2, 3 niet gebeurt. Tenminste, als ik dan even voor de eigen partij spreek. Nee, zie ik niet heel veel verwantschap met andere partijen. Dat ik denk van, god, die zouden nou bij de VVD passen. We zijn er ook niet naar op zoek, om heel eerlijk te zijn, hoor. Dus nee, dat ik vind het altijd moeilijk hoe de andere eenpitters erover denken. Maar nee, ik zie het zo 1, 2, 3 niet gebeuren als ik het even vanuit mijn perspectief bekijk.
Nee, zo sta ik er ook in. Ik heb met 12 partijen denk ik dat wij per definitie niet moeten willen dat daar nog extra partijen aan toe worden gevoegd. Dus wat dat betreft hoop ik dat het bij deze 12 partijen. En ik zie ook dat voor iedereen wel wat wils is, hoor. Dus wat dat betreft, de kiezer heeft prima keuze, ook richting 2022. En 12 partijen zou wat mij betreft een mooi aantal zijn om de nieuwe verkiezingen dan ook in te gaan.
Ja. Jij denkt al zover vooruit naar de volgende verkiezingen?
Nou, jij vroeg het mij. Dus. Ja.
Jij begint al verkiezingen.
Nee, dat zie ik niet snel gebeuren.
En Danny als laatste, want denk jij dat er nog partijen samen gaan of dat er
ik heb geen
personele wisselingen zijn?
Zeg nooit nooit, hè, want deze zagen we ook misschien niet helemaal aankomen. Dus wie weet, maar voor zover ik weet, nee.
Met de kennis van vandaag? Met die kennis, ja, nee, is dat duidelijk. Dan denk ik dat we over 2018 hebben een mooi brugje geslagen over wat er allemaal heeft plaatsgevonden. Wat zijn jullie verwachtingen voor het politieke jaar 2019? Martijn?
Nou ja, er komen natuurlijk provinciale statenverkiezingen aan. Dus dat zal ook een deel van de agenda gaan bepalen. Want,
nog 99 dagen geloof ik, hè?
Ja, precies. En daar laten we even voor horen ook. Belangrijke verkiezingen. En ik denk ook dat, nou, dat zal het CDA ook onderstrepen. Daar liggen ook een aantal punten te winnen voor horen. als het gaat om woningbouw, als het gaat om bereikbaarheid. Dus daar zijn wel een aantal belangrijke zaken die we straks beet gaan pakken. En die gaan ook inzet worden van de verkiezingen. Dus dat worden voor horen interessante verkiezingen.
Want betekent dat de gemeenteraadsleden daarin en de gemeentepolitieke partijen daar ook nog een rol in gaan krijgen?
Nou, als ik het even puur praat voor de VVD, ja. Mm-hmm. We hebben afgelopen zaterdag ook onze kandidaat, nu nog gedeputeerde Kees Logge en nu lijsttrekker voor de VVD, hier ontvangen. En ook gepresenteerd wat de pijnpunten in Horen zijn. Hè? Dus bereikbaarheid, woningen en hoe we dat in West-Friesland gaan oplossen. Hè? En ook het operaatsakkoord. Dus dat is ook heel duidelijk. En dat gaat ook de inzet worden voor de verkiezingen. Dat we dus inderdaad als West-Friesland, als regio, aan tafel komen bij de grootrandstedelijke overleggen. Hè? Dus waarin dus de beslissingen over woningen, over infrastructuur worden genomen. Ja. Want,
maar dan heb je inderdaad over de invulling van het programma. Maar ik bedoel eigenlijk meer in de promotie. Worden jullie ook naar voren geschoven als zijn van ga de deuren langs en ga de Grote Noord staan, vlagjes uitdelen?
Nou ja, we hebben een campagneleider, en een Noord-Hollandse campagneleider. En we hebben hier inderdaad ook plaatselijke campagneleiders. Dus ja, dat gaat wel gebeuren. Natuurlijk niet in de intensieve mate zoals we met de gemeenteraadsverkiezingen. Maar dat gaat zeker inzet van ons verlangd worden. Ja, bij de VVD zeker.
En hoe is dat bij de CDA? Zijn jullie al voor het politieke karretje
gespannen? Ja? Nee. Want wij hebben een vrij jonge, ambitieuze lijsttrekker, Dennis Heijnen. Jonge vent die heel graag weer terug wil zien in de Provinciale Staten. En misschien wat meer. Wij hebben goede CDA's en zelfs in de gemeente Horen hebben wij Diane Dekker, die ook op een verkiesbare plek staat. Volgens mij op plekje 7 uit mijn hoofd. Ja. Dus ik zal ook. Ik zal voor Diane ook proberen om haar goed onder de aandacht te brengen. En op die manier ook onderdeel te laten zijn van de club van het CDA. Ja.
Maar de campagne voor CDA Provinciale Staten wordt gevoerd vanuit CDA Horen onder andere.
Ja.
Oké. Goed dat je het aanvult. En hoe is dat bij GroenLinks?
Ja, dat is precies hetzelfde bij GroenLinks. En bij de VVD.
Kijk, jullie hebben elkaars programmaboekje en draaiboekje overgenomen.
Ja, maar als je kijkt naar de samenstelling van Provinciale Staten en het aantal mensen dat daar werken, dan zijn dat er waarschijnlijk minder dan er in een gemeenteraad werken. En zeker als de gemeenteraad van Horen. En de mensen voor de Provinciale Staten kunnen bijna die hoeveelheid werk kunnen ze niet doen voor een hele provincie. Want dat zou betekenen dat ze met 6 man moeten flyeren van Den Helder tot aan het Gooi. Dus dat ligt gewoon bij de lokale partijen.
Ja, ja, dus die gaan dan de verenigingsmarkten weer op en de politieke markten. En
ja, gaat er weer aankomen, hè? De verkiezingsmarkt volgens mij.
Ja, je krijgt je regionale kandidaat. Hè? We hebben Bas de Wit, die straks in de Toren van Horen komt wonen. Die staat ook nummer 7. Maar inderdaad, die moet dan inderdaad de regio West-Friesland gaan trekken. En dat is bij het CDA ook zo. En ik denk dat we daar dus elkaar straks kunnen gaan vinden. In de belangrijke onderwerpen. Ja. Maar daarom is het ook van belang dat wij dus aan de bewoners ook gaan aangeven dat die verkiezingen belangrijk zijn. Dus het doet er voor deze regio echt wat toe.
Maar zeg, het zijn niet de best bezochte verkiezingen in Nederland. Nee, voor mij nog net ietsje hoger dan de Europese, maar het is laag.
Ja. Ja, daar gaan ook belangrijke dingen gebeuren, Europees. Ja. Desondanks.
Nee, wij hebben het verkiezingsprogramma bij CDA Noord-Holland is vastgesteld. We hebben daar ook bijvoorbeeld in het West-Friese ook de betreffende aandachtspunten gegeven. Onder andere de verdubbeling van het spoor hier zo naar van Kersenbogen naar Enkhuizen. Maar wij zouden ook graag een snelbusverbinding willen hebben op het nieuwe traject van de N23. Mm-hmm. Met opstalplaatsen van bij WFO en in Zevenhuis zou je daar een opstalplaats. En zo direct door naar Amsterdam Sloterdijk. Wat ons betreft zou dat allemaal prachtige plannen kunnen zijn. En zijn ook onderdeel van. Dus op die manier probeer je het West-Friese gewoon terug te laten komen op de agenda van het Noord-Hollandse.
Ja. Maar gaan daarmee ook de mensen in de woonwijken en in de straat ook stemmen?
Ja, dat is altijd maar weer de vraag, hè, wie de meeste stemmen krijgen. Maar,
dat gaat niet om wie de meeste, maar het gaat erom dat er
gestemd wordt. Goed,
kijk. In principe 100% 18 jaar en ouder. Ja. Maar dat halen we dus zo nooit. Gemeente zitten we voor mij rond de 50%. Ja. En voor mij provincie zien dan weer ruim onder.
Klopt.
Dus de meeste mensen blijven thuis.
Ja, maar totdat er wel wat te verkiezen valt en dat er misschien zeg maar wensen zijn om anders invulling te geven aan de politiek. Dat zien we nu in Frankrijk met die gele hesjes situatie.
Hoor ik hier een oproep om gele hesjes voor West-Friesland?
Nee, zeker niet. Nee, wat mij betreft mogen het groene CDA hesjes zijn. Ja. Nee, maar het gaat erom zeg maar dat mensen wel onderdeel van de politiek willen zijn. En dat ze ook gehoord willen worden. En dat kan je eigenlijk doen door gewoon simpelweg te gaan stemmen. En op die manier ook gewoon je stem toe te vertrouwen aan de politieke partij die op jouw wensen ook het meeste aansluiting geeft.
Ja.
Dus wat dat betreft denk ik juist dat stemmen van belang is. Mark Rutte gaf al eens een keer aan van, joh, we dragen feitelijk allemaal gele hesjes. En als we op dat manier invloed willen uitoefenen op de politiek, moet je gewoon simpelweg gaan stemmen. Zonder stem.
Dat je moet stemmen om je stem te laten gelden is natuurlijk heel duidelijk. En dat wij daar allemaal van overtuigd zijn waarom je dat moet doen en waarom je dat op GroenLinks of CDA of VVD moet doen. Waarom ga je niet stemmen voor de Provinciale Staten? Het is toch een beetje ver van je bedshow. Wat doen die Provinciale Staten nou eigenlijk? En wat merk ik daarvan? We merken wel de files, maar daar wordt ook landelijk over gesproken. We praten niet over de stoeptegels of over misschien wat meer hot topic als flexwonen. Wat echt in jouw eigen straat of in je eigen wijk aan het gebeuren is. Dus de noodzaak om te gaan stemmen voor mensen om bij de Provinciale Staten is natuurlijk veel lager.
Ja. Vandaag hebben ze bekendgemaakt dat er een geitenstop komt vanuit de provincie. Dus dat is wat ze waarschijnlijk wel bepalen.
Ja, onder andere.
Ja. Nou ja, kijk, de provincie is natuurlijk ook wel aan de andere kant wel belangrijk in de zin van dat zij ook de Eerste Kamer kiezen. En dus ook invloed hebben
op de wetgeving.
Maatregelen die dus ons allemaal gaan raken. Dus dat is de ene kant. De andere kant is natuurlijk dat de provincie een belangrijke lobbygroep is, gedeputeerde staten, als het gaat om aanleg van wegen. Want dat wordt in Den Haag bepaald door het Rijk. Nou, die moeten dus die geldstromen, want West-Friesland ligt in het midden eigenlijk tussen centraal. Tussen drie luchthavens, Den Helder, Lelystad en Schiphol. Eigenlijk een hele mooie centrale ligging. En als het gaat om infrastructurele projecten, dus die mooie West-Friesiaweg die er nu ligt. Ja, dat zijn wel zaken die via de provincie door het Rijk besloten worden. En gelden gegenereerd zijn worden. En daar hebben we natuurlijk wel profijt van als het gaat om werkgelegenheid en dat soort dingen. Dus daarom is die. En dan is het aan ons, lokale politici, om dat verhaal in klare Jip- en Janneke-taal of te vertellen van nou. Wat het voor de bewoners doet. Die vertaalslag hebben wij als taak, als politici, om die te maken naar de kiezer.
Klopt. Ja, en de provincie gaat ook over waar woningbouw mag worden gepleegd en waar niet. En waar recreatie moet zijn en waar niet. Hoe gaan we om met openbaar vervoer? Dat zijn allemaal vraagstukken die terugkomen bij de provincie. Dus ja, wat mij betreft kom je daar vaker mee in aanraking dan sommigen denken, hoor.
Zijn ze daarmee misschien wel belangrijker dan de gemeente?
Nou ja, op het moment dat wij woningbouw willen gaan plegen, dan hebben we uiteindelijk allereerst toestemming nodig hebben van de provincie. En die zegt van, joh, we gaan misschien in dat gebied meer woningbouw plegen en in dat gebied wat minder. Nou ja, dat zijn dus zaken die echt bij de provincie worden besloten.
Ik zie Danny af en toe een beetje naar links kijken. De commissie
Even of de commissie gaat beginnen, maar bijna.
Want als hij gaat beginnen, dan moet jij aanschuiven?
Nou, ik ga zo wel even aanschuiven, omdat ik geïnteresseerd ben in het onderwerp. Even wat betreft de provincie nog. Kijk, het belang van de provincie, dat absoluut. Ik kan me alleen wel voorstellen dat de opkomstpercentages altijd bijzonder laag zijn. Dat helaas.
Ja, we gaan. Misschien komt er nog iets heel erg veel vuurwerk dat er de komende 98 dagen nog meer actie gaat plaatsvinden. We gaan het zien. Zijn er voor jullie zelf persoonlijk nog ambities of doelen voor 2019? Dirk?
Voor mijzelf, ik heb op een goed moment heb ik de problematiek van de digitale bereikbaarheid van het Zevenhuis aan de kaak gesteld. Ik ben blij dat dat nu is hersteld. Men heeft externe bekabelaars toegelaten op het grondgebied van Zevenhuis, zodat er meerdere aanbieders kunnen komen voor de digitale bereikbaarheid. Er wordt nu ook extra gegraven. Daar heb je KPN, maar er komen nu ook andere bekabelaars. Dus dat vind ik een mooi lichtpuntje voor mezelf persoonlijk. Dat is een dossier waar je dan in vastbijt. En dat het dan tot een goed einde komt, is altijd mooi. Voor de partij hebben wij afgelopen jaar wel wat mooie resultaten geboekt. We hebben ons ingezet voor een consultatiebureau in de Bank het Oosterpolder. Die motie daartoe, om dat te gaan bereiken, is aangenomen.
Maar ik bedoel meer naar 2019. Ja. Hè? Niet te veel terugkijken, nee, dat de successen, okay. die snap ik. Maar 2019?
Nou, 2019 maak ik me wel een beetje zorgen over de betaalbaarstelling van een en ander. De begroting, hoe die er in elkaar steekt, dat is voor mij persoonlijk, voor het CDA, wel een toch wel een zorgkindje, zou je kunnen zeggen. Heel veel PM-posten.
Je kan ook zeggen, als oppositiepartij betekent dat je daarmee je tanden in kan zetten. Want als ze graag iets willen, dan heb je dus.
Enerzijds wel.
Duiten in de weegschaal.
Anderzijds, op het moment dat die begroting 2019 wordt ingevuld door een greep uit de algemene reserve. Die gaat van 16 miljoen naar 12 miljoen. Er worden zaken van daaruit bekostigd. Nou, daar kan ik dus geen greep meer zelf uit doen. Dus, en ik had het ook niet willen hoor. Want ik vind dat je daar best wel kritisch op mag zijn, je weerstandsvermogen. Maar ik zie ook heel veel PM-posten die noodzakelijkerwijs nodig zijn. De energietransitie, warmtetransitie, klimaatadaptief, circulaire economie. Waar nog geen euro's tegenaan zijn gegooid. En dat zijn dus voor naar de toekomst toe heel belangrijke onderwerpen. Waar op dit moment nog geen financiële dekking tegenover staat. Dus ik vind 2019 wel een interessante jaar. Hoe we dat spaarbankboekje en dat kasboekje toch sluitend kunnen krijgen.
Nou, dan ga ik over naar Danny, want dan kan je daarna eventueel aanschuiven in de commissie.
Ja, nee, kijk, 2019 wordt voor mij persoonlijk wel het jaar voor duurzaamheid. We zijn bezig met een voorstel, onder andere samen met CDA, voor circulaire economie. We vinden dat daar echt een slag gemaakt moet worden. Wij mogen echt wel iets sneller daarin gaan. We hebben een heel ambitieus programma, maar wat ons betreft kan het nog iets ambitieuzer. En verder gaan we natuurlijk gewoon door waar we mee bezig zijn.
Ja, maar er zijn nog bepaalde andere speerpunten waar je persoonlijk achter gaat staan?
Nou ja, de woningbouw is natuurlijk voor iedereen een belangrijk onderwerp. En dat is iets waar wij sowieso als hele fractie druk mee bezig zijn. Eenzaamheid is een belangrijk onderwerp. Dat merken we ook, dat speelt in de hele raad eigenlijk. Dus daar zijn veel partijen mee bezig. En ik denk ook dat het procesakkoord, hè, dus de manier zoals wij in de raad samenwerken en de manier zoals we daarnaar kijken, dat zich in 2019 ook meer en beter zal vormen. Waardoor we een inzicht hebben eind volgend jaar van nou, hoe gaat dit er nu eigenlijk uitzien?
Ja, Martijn?
Nou ja, ik zie natuurlijk weer uit naar 2019 vooral. We zijn nu aan het werk en ik zie uit naar de samenwerking met deze collega's zoals we hier zitten. Ik zie ook uit naar de regionale energiestrategieën. Die moeten we dus in maart klaar hebben liggen. Dat heeft ook Erik Wiebes, onze minister, ook duidelijk aangegeven. En jaagt ons ook aan inderdaad tot ambitieuzere doelstellingen. Ik ben blij dat CDA en GroenLinks daar ook weer een slag in doen. Hè, want het is van ons allemaal. Ja, ik zie uit ook naar het feit dat een groot bedrijf nu op Zevenhuis komt. Dus dat die daar de eerste paal gaan slaan. Dus ook weer meer werkgelegenheid in de regio. Ja, en ik zie ook uit het komend jaar waar we ook echt werk van willen maken. Veiligheid voor horen. Dus ook inderdaad in de wijk de Kersenboog, het Grond Station. Dat een mooier, veiliger, leefbaarder gebied wordt. En dat is waar we de komende jaar echt een slag te maken hebben. En daar zie ik heel erg naar uit om daar met elkaar de schouders onder te zetten met deze leuke raad.
Dus veiligheid rondom de Kersenboog wordt ook over 10 jaar over gesproken.
Nou ja, daar zijn nu wel concrete stappen in genomen. Dus het programma Kansen voor de Kersenboog gaat door. En er gaat ook gekeken worden hoe kunnen we die Kersenboog het beter inrichten. Dus ook de samenstelling van de bewoning daar, van de woningen rond het stationsgebied gaat kritisch naar gekeken worden. Toezicht, maar ook inderdaad het gesprek met de bewoners. Met de bewoners kijken hoe kunnen we de zaken veiliger maken. Wellicht dat er ook inderdaad een post komt van handhaving om dus inderdaad de zaak veiliger te maken. Dus daar worden nu wel concrete stappen genomen waar ook onze burgemeester, moet ik zeggen, ook de grootste aanjager is. Ik bedoel, die zit ons
iedere dag in zijn portefeuille natuurlijk.
Zit natuurlijk in zijn portefeuille, maar hij is daar ook een vurig pleitbezorger van. Kijk, je kunt als burgemeester twee dingen doen. Van ja, ik ben er verantwoordelijk voor. Maar bij deze burgemeester voel ik het echt dat hij in zijn vezels wil dat het daar veiliger wordt. En ja, daar willen wij hem heel graag bij helpen. Want als we het daar een beetje veiliger gaan krijgen in de Kersenboog, wat die naam kunnen gaan verbeteren, wat we in de Grote Waal, het vorige college, complimenten ook, hè, zoals dat gebeurd is, daar mooier is geworden. Nou, dan denk ik dat de Kersenboog dat ook verdient. En daar zie ik echt naar uit. Dat we daar een slag gaan maken met z'n allen.
Oké, dan denk ik voor deze podcast wil ik nog twee politieke punten dan aanstippen. Aan de ene kant is verkeer, verkeersbewegingen, waarin ook de Zuiderdracht kan worden meegenomen. En de eerste denk ik woningen. Dat is al een aantal keer gekomen. Maar bijvoorbeeld ook woningzoekenden en de huurdersmarkt. Er is natuurlijk nu een nieuw beleid, een definitie gemaakt van wat nu een spoedzoeker is. Er zijn heel veel facetten, maar misschien moeten we gewoon proberen om het een beetje in hoofdlijnen te kunnen behouden. Hoe is de huurdersmarkt op dit moment in Horen? En hoe heb je het gevoel dat dat met je los kan komen, dat het ingevuld kan gaan worden?
Dat doen we aan de hand van goede afspraken met Intermares. Hè? Wat aangeeft dat wij per definitie 250 extra sociale huurwoningen moeten gaan realiseren. Op termijn moeten er dat nog meer worden.
Maar is het dan niet raar dat zo'n partij eerst gaat slopen en mensen dan weer in andere huizen gaat plaatsen, waardoor de wachtlijst alleen maar langer wordt?
Ja, dan heb je het over Siriusstraat. Ja. Daar wordt inderdaad flink gesloopt. Maar tegelijkertijd, wat komt daarvoor in de plaats? Daar komt een heel energie-neutraal complex met meer sociale huurwoningen, andere afmetingen, iets kleiner. En daar komen middelhuurwoningen voor in de plaats. En soms moet je eerst gaan slopen voordat je iets terug moois terug kan bouwen met meer wooneenheden, met een betere mix. Dus op dat antwoord kan ik gewoon heel helder zeggen, ja, soms heb je gewoon sloop nodig om het weer mooi te laten worden. En dat is met name in de Grote Waal, gaat dat goed, alle vertrouwen in. Ja, de flexwoningen, daar heeft deze coalitie voor aangegeven dat we dat niet zien zitten in tijdelijke flexwoningen. Zij wensen dat gewoon in permanente woningen terug te laten komen. Dat is een coalitieafspraak waar we nu het mee moeten gaan doen. En afgelopen raadsvergadering hebben we daar volgens mij wel met z'n allen, alle raadsfracties, toch wel een streep onder kunnen zetten. Door met goede afspraken te komen. Wat verstaan we onder een spoedzoeker? Wat verstaan we niet onder een spoedzoeker? En hoe kunnen we intermaars bewegen en onszelf, maar ook de markt, om zoveel mogelijk locaties te gaan vinden om sociale huurwoningen te realiseren?
Ja.
Nou ja, en daar aanvullend op, hè, inderdaad ook sociale huurwoningen, middenhuur, wat terecht genoemd werd. Hè. We gaan ook in het Holenkwartier doen, hè, waar vanavond de beslissing over valt.
Beslissingen wordt in ieder geval over gesproken.
Ja, en dat we dus inderdaad die woningmarkt weer in beweging krijgen. Want we hebben gewoon een grote schaarste in alle soorten woningen. Hè. Ik bedoel, het is niet alleen de sociale huur, we komen alles tekort.
En daardoor stroomt het ook niet door.
En
ik heb wel
gehoord
dat één huis verkocht wordt, daar vallen 5 schakelingen achter.
5 verhuizingen achter, dat heb ik ook inderdaad horen noemen, die cijfers. En dat heb ik ook horen noemen. Plus dat we ook inderdaad inventief gaan kijken van waar kunnen we nog meer realiseren. Dus we zijn ook bijvoorbeeld weer aan het kijken, kunnen we niet inventief kijken of we inderdaad boven winkels weer kunnen gaan wonen. Waardoor je enerzijds natuurlijk jongeren, die wonen graag in de binnenstad. Nou, en dan ook nog eens een keer ga je binnenstad weer verlevendigen. Dus dat brengt weer wat meer leven in de brouwerij in de binnenstad. Ook 's avonds als de winkels dicht zijn. Dus we zijn dus op allerlei manieren aan het kijken hoe kunnen we meer woningen bouwen. Omdat we gewoon simpelweg ook niet heel veel ruimte in horen hebben om te bouwen. Dus nou, dat zijn denk ik dingen.
Voor mij wil Dirk daarop rekenen.
Nou, ik had een gniffel. Dat komt omdat ik dat snap dat VVD dat ook aangeeft. Hè? Maar het zal niet het ei van Columbus zijn.
De aantallen zijn te kort daarvoor.
Inderdaad, ja. En in het verleden hebben wij al heel wat winkels, bovenruimte van winkels, kunnen omzetten naar woningen. Daarbij helpt dat de parkeernorm is komen te vervallen. Ja. Dus wat dat betreft worden nu wel slagen gemaakt. Projectontwikkelaar bij V&D. Ja. Die gaat zo meteen,
hoog en laag.
Die gaat zo meteen zijn huurwoningen daar realiseren. Dus dat laatst zal niet het ei van Columbus zijn. Maar,
zo bedoel ik hem ook niet, hoor. Het is meer een aanvullend op om inventief te zijn. Want de grote getallen moeten we natuurlijk elders vandaan, de hoogte in en andere verstedelijking.
Ja. Ik denk ook dat we ons zelf bewust moeten zijn wat we gaan bouwen. Hè? En voor welke vraag we bouwen. We moeten ontzettend vraaggericht bouwen. En de vraag is ook wel eens of we helemaal inzichtelijk hebben wat nu de vraag is. Hè? Want daar zijn heel veel verschillende cijfers van ondertussen. Dus als we bouwen, laten we dan alsjeblieft wel bouwen voor de mensen in Horen. Waar we ook iets mee kunnen. Hè? En om te zorgen dat die bewegingen komen.
Ja, deels. Maar
jij bedoelt dus dat niet mensen vanuit Amsterdam denken van ik wil lekker 50 plus, ik wil nu wat rustiger wonen?
Kijk, mensen uit Amsterdam zijn natuurlijk meer dan welkom in Horen. Maar we hebben vooral ook mensen in Horen die op dit moment vastzitten en niet mobiel zijn wat betreft hun huis. Hè? Dus ze kunnen niet bewegen. En als je kijkt in de Risdam hoeveel mensen daar wonen, waar moeten die dan heen? Als die al zouden willen verhuizen binnen Horen. Dus als je die beweging op gang wil brengen en je wil de onderkant van de markt vrijmaken voor jongeren, vrijmaken voor starters, dan zal je dus moeten zorgen dat er een soort doorstroming is. En die doorstroming zit misschien in een soort middenklasse. Maar waar vind je die? Hè? Als we kijken naar de nieuwbouwprojecten op dit moment, en er wordt nu gesproken over Holenkwartier, dan moeten we toch heel goed kijken naar welke prijsklasse bouwen we daar nou eigenlijk.
Ja, maar je geeft aan mensen van Amsterdam eigenlijk liever niet. Dat, kan je dat als gemeente dan gewoon zeggen?
We zaten te denken aan een heel groot
plaatsbeginsel.
Ja, we zaten te denken aan een heel groot hek en dat laten we dan door hun bouwen. natuurlijk kan het niet. Kijk, de mensen uit Amsterdam zijn natuurlijk meer dan welkom. Maar als wij kijken naar onze woningbouwopgave, dan is het mensen uit Amsterdam, dan zijn het spoedzoekers, maar dan zijn het ook gewoon de mensen in de wijken die misschien een stap willen maken. En die stap moet mogelijk zijn.
Kinderen die uit huis willen, die denken, ja, ik wil niet op mijn 30ste bij mijn ouders wonen.
Nee, ja. Ik heb er een van 17 en ik zie het al gebeuren.
Nou ja, die dynamieken zijn ook echt wel nodig. Hè? Want wij hebben een vergrijzende gemeente. Hè? Dus de ontgroening moeten wij inderdaad ook wel tegengaan. Dat is klip en klaar helder weergegeven. Dus juist inderdaad ook die overblijf naar Amsterdam. Want er zijn ook veel mensen die daar überhaupt niet onbetaalbaar is. Moeten wij zorgen dat Horen een alternatief wordt. Hè? Dus ook naast de regio, maar vooral Horen. En ik denk inderdaad dat we voor een zware opgave zijn dat we alle groepen en alle mogelijkheden moeten bedienen. Dus inderdaad, het is bouwen en inderdaad vraaggericht bouwen. Dus inderdaad, we merken nu dat woningen vaak wat kleiner worden gemiddeld. Nou, laten we dat dan ook gaan bouwen. Dus niet inderdaad heel veel eengezinswoningen bouwen, daar waar misschien appartementen meer gewenst zijn.
Martijn, je zit bij een ondernemerspartij. Eigenlijk zou je zeggen, vraag aanbod, dat moet er gewoon een oplossing voor zijn. Bouwen.
Zeker. En daar wordt ook heel, nou ja, kijk, daar zijn ook projectontwikkelaars. En dat moet ik eerlijk zeggen hoor. Die zoeken ook de dialoog met ons op. Die zeggen ook van nou, vertel ons eens even inderdaad. Die doen ook zelf onderzoek.
Of is het gewoon commercieel niet rendabel om een woning te verhuren onder de €600?
Nou, dat is natuurlijk
in een maand.
Ja. Dat laat ik aan de projectontwikkelaars over om dat te bepalen. En we hebben natuurlijk ook een woningbouwcorporatie die wij daarin voorzien. Maar de markt natuurlijk heeft natuurlijk ook een positie daarin. En natuurlijk zijn we daar continu mee in dialoog. En hebben zij er ook een belang bij dat ze vraaggericht gaan bouwen. Maar ook inderdaad, dat soort partijen kunnen natuurlijk ook vragen van kunnen we ook een deel sociale huurwoningen neerzetten? En dat gebeurt ook.
Nou, we gaan het misschien aan het eind van de podcast kunnen horen of dat we gaan horen bij de hole weg, het hole kwartier al daar. Danny, ik zie jou aan beweging, maar als je mag, dan
mag het.
Ja, hoor, dan
ga je die alvast verlaten.
Dan maken wij met z'n drie nog even af over het verkeer en het verkeersplan naar binnen horen. Heb je daar nog een heet hangijzer dat je nog even wil meedelen?
Dat heet hangijzer laat ik aan de overkant CDA, VVD. Ik denk dat wij daar ergens tussenin hangen.
Hey Danny, hartelijk dank in ieder geval voor jouw bijdrage. En
tot
de volgende podcast.
Hi.
En een leerzame avond, maar dat komt waarschijnlijk wel goed. Dan gaan wij het inderdaad over naar het laatste puntje van deze podcast. Dan gaan we het hebben over de verkeersstromingen. Martijn, al over de N23 gereden?
De nieuwe...
Ja?
Ja.
De N307 dan?
De N307. Maar ja, ik moest eerlijk zeggen dat ik was laatst even inderdaad bij dat bekende bedrijf wat straks in Horen gevestigd wordt. En ik was dus
als je gewoon de eekhoorn bedoelde, mag
de
je eekhoorn,
nou ja, goed. Ik denk van...
Dat was
ik
inderdaad.
En ik was eerst lekker binnendoor gereden, want ik moest nog even een beetje wennen van, hey Frek, mijn navigator, die snapt het even niet. Dus ik ben keurig binnendoor gereden. Nou, zegt de directeur van de eekhoorn, je moet even daar en daar erop en die weg op. Nou, inderdaad, oase van rust. En ik was zo weer terug in Horen. En ik snap nu ook heel goed waarom het bedrijf naar Zevenhuis gaat. Dus nee, ik ben er heel enthousiast over. Keurig bereikbaar nu. En ik denk, ja, uiteindelijk natuurlijk is dat altijd een moeilijk traject om zo'n weg aan te leggen. Bewoners die er niet voor zijn. Maar ja, als je dan nu hoort dat die er eindelijk ligt en dat mensen zeggen, nou ja, het levert toch een hoop voordelen op. Goh, wat hadden we wel eerder moeten doen. Maar ja, blij dat die er ligt. Ja.
Wat zijn jouw ervaringen met de nieuwe weg?
Prima, ja. Ik woon zelf in Zwagen, dus in het verleden hoorde ik die weg eigenlijk nog meer dan dat ik hem nu hoor.
Ja, er schijnt een speciaal asfalt in te zijn.
Inderdaad. Omdat, en de geluidsschermen die functioneren, het asfalt rijdt prima. En je rijdt heerlijk. Rij je zo vanuit de A7 zo richting, als je de Bangendalspolder wil. Of je rijdt nog verder zo de streek in. Dus ja, ik vind het een pracht traject. En wat ik daarvoor al gaf, ik zou op dat traject zou ik ook wel snelbusverbinding nog willen hebben. Ja. Dat is een vergezicht.
Maar die moet er ook zijn, want als er 40 jaar terug nooit gepraat was over de West-Friesjeweg van A tot Z, Alkmaar, Zwolle, dan was dit waarschijnlijk ook niet geweest.
Nee. Zeker niet. Nee, dus want nu dat die er ligt, vind ik het een mooi ding. De doorsteek bij Hoogkarspel, die is mij alleszins meegevallen. Er was in het voortrek heel veel angst dat die echt de authentieke binnenwijzend en de streekweg zou doorkruisen, lelijk zou doorkruisen. Maar dat is niet het geval.
En, heb je dat ook teruggekregen van de bewoners zelf? Of is het gewoon een gevoel?
Nee, het is mij. Ik heb jaren in Westwoud gewoond. Mm-hmm. Ik spreek daar mensen en ik fiets nog regelmatig over de streek weg. En soms heb ik niet eens door dat ik er alweer voorbij ben.
Of er overheen gefietst bent.
Dus wat dat betreft vind ik dat het keurig is ingeregeld. Ja. Ja. Mooi.
Nou, is dat in ieder geval opgelost, maar er zijn nog veel meer verkeersknelpunten. Ja. Voordat we naar jou eens Zuiderdracht gaan, de Turborotonde.
Ja.
Ook zo'n project die 2019 op de agenda staat.
Nou ja, dat wordt nu uitgevoerd. Dus het vorige college besloten, hebben wij ook voor gestemd. We moeten er denk ik alles aan doen om die doorstroom te verbeteren. Ik denk niet dat we er dan al helemaal zijn met dat oplossen van het kruispunt, want we zien gewoon dat we in Hoorn best qua verkeersstromen een uitdaging hebben. Maar het is een eerste stap en die wordt nu gerealiseerd. Dus blij dat daar nu een slag in is gemaakt en we een besluit hebben genomen. En als ik de verkeersdeskundige mag geloven, gaat dat inderdaad een verbetering opleveren.
Ja. Nog twee kruisingen met stoplichten erbij. Wordt een verbetering voor de doorstroming?
Als jij het over stoplichten hebt, dan als je me op die manier interesseert. Nee, het zijn verkeerslichten. En op die manier, en dat is echt zo.
Verkeerslichtinstallaties.
Ja, verkeerslichtinstallaties. Maar op die manier kunnen ze zeg maar zometeen dat verkeersplein samen met het verkeersplein keren. En het verkeersplein van Provinciale Weg met de Maalsonstraat, die nieuw is aangelegd, kunnen ze beter inregelen. En daar ben ik van overtuigd dat op die manier een betere doorstroming kan plaatsvinden.
Maar is dat al niet al bijna een jaar lang actief dat er vanuit Alkmaar geloof ik meegekeken kan worden met verkeerslichten en die kunnen worden bijgesteld?
Dat heb ik laten vertellen. Nou ja, kijk, deze beslissing is inderdaad. Kijk, zoals wij hier zitten, geen verkeersdeskundigen, maar er is inderdaad heel lang naar gekeken, want zo'n turborotonde die. Zo'n beslissing neem je niet of één nacht ijs. Want het gaat echt om enorme investeringen die je daar doet.
Ja, en oponthoud natuurlijk.
En oponthoud die je dus nu hebt. Ik bedoel, want je moet er inderdaad omheen draaien. Ook aanrijdingen die je daar hebt. En inderdaad met het inregelen van die verkeerslichten die je op elkaar kunt afstemmen. Geloof ik inderdaad ook wel. Ja. Zegt mijn logica ook dat je inderdaad die doorstroom moet kunnen bevorderen.
Ja. Toen bij de realisatie van die Turborotonde. Dat kwam toen de tijd als gevolg van de aansluiting met de West-Friese Parkweg. Mm-hmm. Was al aangegeven dat de Turborotonde een bepaald aantal capaciteit verkeersbewegingen zou kunnen hebben. En als je daar overheen geraakt. Dan moet je weer terug naar verkeerslichten die je elkaar kunt laten instellen op aanbod van verkeer. En lange groen of lange rood voor andere delen van de kruising. Dus dat die eraan zat te komen is geen geheim hoor. Dus wij wisten altijd al dat die verkeersrotonde zou moeten worden omgezet naar een verkeersplein. Dat hebben we dat nu gedaan als onderdeel van de Poort van Hoorn. Daarbij hebben we de Maalsonstraat aangelegd als onderdeel naar de nieuwe toegangsweg tot het Transferium. Ja. En op dat Transferium gaat nog het een en ander gebeuren. Er wordt een parkeervoorziening gerealiseerd. We willen de bussen willen verplaatsen naar de andere kant van het spoor. En op die manier willen wij gewoon een nieuwe entree. En een goed bereikbare entree van met name autoverkeer aan die kant van het spoor realiseren. Ja. En daar hoort al deze maatregelen, zijn daar onderdeel van. De Poort van Hoorn.
Ja, het wordt eigenlijk een hele nieuwe verstedelijking, hè, wat je daar gaat realiseren. Want je gaat daar eigenlijk niet alleen een vaktermen, zoals dat noemen, een hub, een knooppunt neerzetten. Nee, je wil ook dat daar gewerkt wordt. Dat er eventueel ook gewoond kan worden. Want we zullen inderdaad ook met die woonopgave. Liggen er ook mogelijkheden om daar de verstedelijking neer te zetten. Nou, dat is de discussie waar we nu middenin zitten. Maar wat Dirk terecht zegt, dat zijn beslissingen die je juist raadsbreed moet nemen. Omdat je het over projecten hebt die misschien wel 10 jaar gaan duren. Hè, voordat het gerealiseerd is. Dan is het wel heel prettig dat je daar raadsbreed met z'n allen akkoord bent. Want als je nu inderdaad iets aanlegt en je gaat het de volgende keer weer anders doen, dan schiet je niet op. Dat hebben we natuurlijk een keer meegemaakt. En daarom is het heel belangrijk dat dat dus nu een eerste stap is. Maar het is een eerste stap naar een hele andere verstedelijking van Hoorn. Om dus inderdaad ook de bewoner voor de toekomst te kunnen bedienen. Dat je dus al die doelstellingen die je hebt, klimaatneutraal, energiezuinig, maar ook inderdaad zorgen dat je voor jongeren aantrekkelijk bent, die ontgroening tegengaan. Daar maakt dit allemaal onderdeel van uit. Dat is het wat grotere verhaal waar we met z'n allen mee bezig zijn met Hoorn.
Ja, nou, dan hebben we net het knooppunt in het centrum, in de binnenstad van Hoorn. Dan wat meer aan de buitenkant, de periferie van Hoorn, de Zuiderdracht.
Ja.
Dat is wel een heikel punt. Dorpsbewoners aan de Zuiderdracht, die zijn al de verkeersbewegingen van die vrachtwagens een beetje beu. Ze beginnen al een beetje opstandig te worden. Spandoeken, provocerend parkeren op de weg.
Mm-hmm. Ja, Nee, dat was afgelopen week inderdaad. En waarom ik hem aanhaal is dat ook daar de strip wordt in vermeld.
Ja.
De strip is wel onderdeel van gemeente Horen. Zuiderdracht is feitelijk gemeente Drechtland. Maar we zijn daar wel met elkaar zijn we daar bezig.
Want Gilde, de industrieterrein Gildeweg is dan weer van Horen.
Ja. Overigens was het bedrijf Transferium, wat voorheen 4 jaar geleden nog Kruidenier Foodservice was, mm-hmm. was in 4 jaar, 5 jaar geleden was nog onderdeel van de gemeente Drechtland, hoor. Dus ja. Afgelopen 5 jaar, 4 jaar geleden is er een grenscorrectie gekomen. Is vervolgens Kruidenier Foodservice met heel veel verkeersbeweging, heel veel vrachtwagens, is onderdeel geworden van de gemeente Horen. En wat er toen is gebeurd, en dat gun je niemand, dat de Kruidenier Foodservice failliet is gegaan.
Ja.
En die heeft 2 jaar lang echt stilgelegd.
Wat een rust achter de mensen.
Nou, dat is inderdaad wat er is. En op dat moment ervaar je gewoon de stilte van het feit dat zo'n transportbedrijf, zo'n logistiek centrum er gewoon niet meer is. In 2016 heb ik dat ook aangegeven in de begrotingsvergadering van Goor Best College. Foodservice Kruidenier is nu failliet. Toen kwam in dat najaar van 2016 kwam mij te oren dat Transmission
Pirex,
daar ging vestigen. En dan voel je al een beetje aan van joh, wat gaat. Ja, dat komt. De vrachtwagens komen weer terug. Dus ook al aangeven, joh. Wat je niet wil, is dat er een route ontstaat via de Westerblokker en de strip. Dat was niet onze gewenste route, want dan zie je dat een strip die nu al enorm druk is met regulier autoverkeer, extra belast wordt met vrachtverkeer. Dus wij gaven toen al aan van, joh, let op, er gaat wel wat gebeuren. Proberen we daar voor zover mogelijk te anticiperen. En de afgelopen week kwam in het nieuws dat de bewoners terecht van de Zuiderdrecht Zuiderdracht nu denken, joh, al die vrachtwagens zijn wel terug. Maar men kwam tot de oplossing om een soort van tunnel onder de blokkersvelden zo richting de strip te laten maken. En toen ik dat las, dacht ik, nou, dat is volgens mij niet de oplossing. De oplossing is lastig, hoor, van de mensen van de Zuiderdracht. Maar wat mij betreft, wat CDA betreft, is het geen oplossing om een tunnel te realiseren op de strip en vrachtverkeer via de strip, zeg maar zo, de weg uit gemeente Horen te laten komen.
Maar als je dat ontleedt, heb je natuurlijk 2 facetten. A, een tunnel, wat heel veel geld kost.
Precies,
en B,
ja.
Dat het aansluiten op de strip. Ben je dan voor alle 2 of een tunnel naar een andere oplossing?
Nou, als een tunnel een oplossing biedt, dan wil ik daar nog wel over nadenken. Maar op het moment dat we een tunnel gaan realiseren, inderdaad wat geld kost, om vervolgens erachter te komen dat het probleem eigenlijk alleen maar schuift, dan denk ik, nee, dat is geen goede oplossing. Dus wat mij betreft zie ik de strip als ontsluiting van dat bedrijventerrein niet zitten.
Nou, dan is het nog 1 weg over. Dat is over het zittend richting de Noorderdracht gaan en dan over de Rijweg en dan bij Zevenhuis de West-Friese weg opdraaien.
Ja, dat zou een oplossing kunnen zijn, maar ook daar ben ik geen voorstander van. Want op dat moment laat je dat vrachtverkeer nog langer door de bewoonde wereld, zeg maar, heen rijden. En dat is per se ook niet een oplossing. Ik vind ook dat de gemeente Drechtland een beetje op zijn beurt heeft gesproken. Want die heeft ook aangegeven dat de doorsteken bij Westwoud en Hoogkaspel ook afgesloten worden voor vrachtverkeer. Dus ja. Dat besluit op zichzelf heeft al een verkeersaantrekkende werking op de Noorderdracht en de Zuiderdracht. Dus toen ik dat las, was ik ook blij dat de wethouder verkeerszaken ook in gesprek gaat met de buren van de gemeente Drechtland. Want ja, volgens mij moeten we vooral op dit dossier niet langs elkaar heen praten, maar met elkaar tot een oplossing komen.
Ja, maar is het ook niet een probleem dat er eigenlijk geen Noord-Zuid-verbinding is van de provinciale weg N506 naar de West-Friese weg?
Ja, die is er nu feitelijk wel, hè. Dat is de doorsteek van de van
Zuiderdracht, Noorderdracht.
Nee, die niet. Nee, de echte doorsteek bij WVO-terrein, zeg maar zo,
ja.
Richting hem. Dat is de doorsteek.
Oh, zo. Ja.
Maar laat ik eerlijk zeggen, bedrijventerrein Gildeweg staat op een heel vervelende locatie. Dus dat mag helder zijn. Als je met de kennis van nu had je daar nooit een bedrijventerrein moeten realiseren.
Stel dat je daar een tunnel van 3,5 miljoen zou overwegen, zou je ook kunnen zeggen, maar voor de helft van het geld bedrijventerrein. We kopen jullie uit richting Zevenhuis?
Nou, dat was ook een stelling inderdaad. Ik zie dat niet zitten, nee. Nee, ik vind niet dat nu de gemeente Horen in positie is Of in positie wordt gebracht om al die bedrijven die er zijn, hè, Ooievaar, Transmission, Plucon, nou, van alles en nog wat, om die bedrijven daar maar uit te kopen. Om vervolgens nou ja, daar een oplossing voor te vinden. Daar gaat heel veel geld in zitten. Dus wat mij betreft is daar niet zonder meer van toepassing dat de gemeente Hoorn bedrijven gaat uitkopen op bedrijventerrein Gildeweg.
Nee, maar is dat ook niet dan een mooie locatie voor weer een nieuwe woning, woonwijk?
Nou, het zou, als je met de kennis van nu, ja, zou het beter daar zijn om te wonen. Dicht bij een spoor en relatief dicht bij station Kessenboogert. Dan daar een bedrijventerrein te realiseren. Alleen ja, in vroegere tijden is daarvoor voor gekozen. En zie je nu zeg maar dat de ontwikkelingen weer aantrekken. Sinds 2018, dit jaar, is Transmission daar echt begonnen met logistieke diensten. En zie je dat de drukte op de Zuiderdracht gewoon toeneemt. Ja. En ja, wat de oplossingen zouden kunnen zijn, ik weet dat ook niet. Maar de oplossing zoals die is geroepen in de media, een tunnel onder de Blokkerse velden richting de strip, is voor mij ook geen oplossing. Dat wilde ik wel nog eventjes meegeven.
Dus het CDA Hoorn heeft geen directe klipklare oplossing voor de bewoners al daar?
Nee, geen oplossing in de zin van we kunnen die vrachtwagens wegtoveren. Nee, dat zal niet gaan. Ik had liever gewild dat het college van het Rechterland en Hoorn wellicht gewoon daar meer op had weten te anticiperen. Misschien in de vergunningverlening of misschien ook wel fluisterstil asfalt op de Zuiderdracht alvast aanleggen.
Die weg is natuurlijk al vrij smal, want de bomen, ja, er zit nog een fietspad naast.
Klopt, nou ja, op zichzelf is het wel fijn dat er een fietspad naast ligt. Hè? Dus wat dat betreft is hij beter te bereiden met je vrachtwagen dan de Noorderdracht, want daar zit geen fietspad naast. Dus op zichzelf is het wel prettig dat daar een fietspad naast zit, maar misschien had je hem wat kunnen verbreden. Of wat dan ook. In ieder geval, ja, hoe het nu zit, is dat niet prettig en vergt echt gewoon goede afstemming tot Rechterland en Hoorn.
Ja. Martijn, een mening, visie? Nou ja, briljante oplossing.
Nou ja, kijk, het punt is natuurlijk dat die bedrijven er al heel lang zitten. Hè. Ik bedoel, vele zaten er al voordat de kerstboog natuurlijk werd gerealiseerd. Nou, eigenlijk is die verstedelijking daartegen aangekomen. Ja, je komt nu typisch inderdaad tegen dat zo'n industrietuin vroeger daar heel logisch lag en nu niet meer. Ik denk wel inderdaad dat het van belang is dat beide colleges met elkaar in gesprek gaan. Het Rechterland en Hoorn, dan heb je een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Nou, als we het dan hebben over het Pact voor West-Friesland, hè, wat door Danny werd gememoreerd, dan denk ik dat dit een typisch punt is wat, denk ik, met een oud-wethouder van Hoorn, die daar toch de burgemeester is, moeten wij toch al volgens mij met elkaar kunnen kijken wat de oplossingen zijn. En ik zei, ja, op zich is het natuurlijk nog niet te laat om eens te kijken van, kun je inderdaad daar fluisterasfalt aanleggen op die weg, om het uiteindelijk niet door de strip te laten gaan. Want daar ben ik het wel met Dirk eens, om zomaar een tunnel aan te leggen. Nou, dan ben je gewoon jaren verder. Die ligt er volgend jaar niet. Inderdaad, door de strip en door bewoond gebied met vrachtverkeer rijden. Nou, daar zijn wij ook echt geen voorstander van. Zwaar verkeer door de bewoond gebied of door winkelgebied. Ik bedoel, daar lopen veel mensen, fietsen veel mensen. Nee, dat is geen optie. Dus we zullen inderdaad binnen de marges die we hebben, ja, en als het een wat smallere weg is, ja, dan zullen ook inderdaad de bedrijven zich moeten realiseren. Net als in de Formule 1. Ja, dan moet je maar eventjes dat stukje rijden. Dan moet je gewoon maar eventjes op stapvoets rijden. En dan ga je maar op de weg op snelheid. Want je moet er inderdaad rekening mee houden dat je inderdaad in een bepaald gebied zit. En ja, wellicht kunnen we inderdaad met fluisterasfalt en dat soort dingen tot een gezamenlijke oplossing komen. Ja. Maar ik denk dat we het daarin moeten zoeken. Zonder dat wij nou hier de verkeersdeskundigen zijn. Maar ik denk dat het hem daarin zit. Nee. Maar niet door het bewoond gebied.
Precies,
daar ben ik het helemaal mee eens.
Wij zien, wij willen heel graag naar die oplossing toewerken. Maar het gegeven dat je maar met een tunnel op de strip zou moeten uitkomen, dat je daarmee het probleem verlegt naar de strip, vind ik zonder meer geen oplossing. En daar, wat mij betreft, hoeft het college van Hoorn daar niet over na te denken.
En want ja, ik zat nog te kijken op Google Maps en Google Earth of er nog zeg maar andere ruimtes zijn. Maar je zit al tegen de groene steen aan van de Kessenboogert. En aan de andere kant dan zit je eigenlijk al een stukje Oosterblokker, dat je achter die huizen dan een soort van parallelweg gaat maken. Maar in hoeverre dat ideaal is om middelen door de weilanden heen?
Nee. Nee, daar heb ik nog niet over nagekeken, nagedacht en op de kaart gekeken. Het is ook een heel vervelend probleem ook voor de mensen van het Zuiderdracht. Kan ik me dat heel goed voorstellen. Maar tegelijkertijd...
Maar is het een probleem of is het een wens? Of nou, is het gewoon een luxe probleem?
Kijk, als je geluidsoverlast hebt en je hoort... Je had was eerst die stille vrachtwagens gewend. En die vrachtwagens kunnen rijden. En als ze dan inderdaad ook nog een redelijke snelheid rijden. En dat zijn de best wel grote auto's die er rijden. Laten we eerlijk zijn. Dan kan ik me als bewoner voorstellen, daar baal je van. Ik bedoel, de een is wat gevoeliger voor daarvoor dan de ander. Maar als je daar inderdaad last van hebt, kan dat inderdaad wel... vervelende gevolgen hebben.
Ja, want mensen... Plukon heeft zijn productie ook weer mogen uitbreiden.
Ja. Zeker. De kippenslachterij Plukon, die doet daar zijn slachtwerk. En dat doen ze met diverse vrachtwagens. Worden de
heen en weer terug.
Ja, en weer terug inderdaad. Ja, dus wat dat betreft zie ik ook het probleem wel. En de oplossing zou ik ook graag naartoe willen werken. Maar ik zie die niet 1, 2, 3.
Moeten het spoor verdubbelen en dat daar vrachtwagens op kunnen...
Nou ja, dan... Kijk, het zijn prachtige projecten. Nee, maar ik denk inderdaad dat nu hier inderdaad de colleges aanzet zijn. Ik bedoel, laten we nou inderdaad die West-Friese samenwerkingen... Laten die dat oppakken. Dat beide verkeerswethouders laten die met elkaar in gesprek gaan. Wat zijn mogelijke oplossingen? Ik denk ook dat bewoners zich gehoord willen voelen. Ik bedoel, we moeten dat inderdaad niet verder laten escaleren. Maar ja, nu al nadenken over oplossingen met de tunnel die je op de tekentafel doet. Nee, dat is mij ook wat tekort door de bocht. Daar moeten we echt even deskundigen naar kijken. Maar ik vind wel dat de bewoners het idee moeten krijgen dat ze gehoord zijn. En dat er wordt gewerkt aan een oplossing. Want ja. Ik denk dat je dan al... wat meer begrip kweekt dan dat je inderdaad niks doet. Dat vind ik wel.
Nou, dan hebben we toch een mooi inhoudelijke deel ook nog aan de podcast toegevoegd. Mm-hmm. Hoe beviel het zo, Dirk, de eerste podcast?
Prima, ik vind het erg leuk. Ja? Ja, zo met Danny en met Martijn. Ja. Super.
Nu moet alleen nog wel iets mee gaan doen dat het ook uitgezonden wordt en te horen is. Want op dit moment blijft het alleen een opname. Dat is natuurlijk wel weer iets heel anders.
Gooi het op internet, joh.
Ja, gaan we dat zeker doen. Danny zit inmiddels in de raadzaal te luisteren naar de commissie. Hebben jullie daar nog bepaalde verwachtingen voor de Holeweg? Een hele kwartier.
Ik denk dat het voorstel wel wordt aangenomen. Dat we allemaal wel zien wat de urgentie is voor nieuwe woningen. Dus ik denk dat het eerlijk gezegd vanavond wel door de commissie bekrachtigd wordt. Zodat het volgende week in de raad komt. En ik ga natuurlijk niet vooruitlopen op een raadsbeslissing. Ik bedoel, de raad beslist uiteindelijk. Nee.
Ja. En deze locatie, daar hebben we het al sinds 2014 over. Hoor. Dus wat mij betreft mag het nu ook wel eens keer gaan.
De locatie staat al een tijdje leeg inderdaad.
Behoorlijk inderdaad. Dus wat mij betreft wordt het wel eens tijd dat daar een heel mooi plan wordt ontwikkeld. Met een mix van woningen. Dus ik hoop dat ze binnen 10 minuutjes daar een...
Witte room.
Ja.
We gaan het merken. Nou ja, jullie hartelijk dank voor jullie bijdrage. Op naar een succesvolle 2019. Ja. En ook eventueel naar een mooie campagne voor de Provinciale Staten. Maar misschien dat we voor die tijd of na die tijd nog wel weer terugkomen in de podcast. Maar dat zullen we nog wel zien. Hartelijk dank.
Okay. Dank je wel.
Helemaal goed.
Leuk.
Toch, of niet?
Ja, ja hoor, ik vind het wel.
Ja, maar dat kunnen we straks weer leuk delen. Maar dat we kunnen meestal ook gewoon rustig beluisteren. Want dat het inderdaad ook alles even over de inhoud gaat en zo. En dat is in zo'n setting gaat het toch even wat makkelijker.
Ja, zeker. Even. Ja.